Onze hulp is in de naam des Heren die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt in der eeuwigheid en die nooit laat varen de werken zijner handen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden, en de overste van de koningen der aarde. Amen.
We verzoeken u te zingen uit Psalm 119, het 70ste vers. Mijn ijver heeft van smart mij doen vergaan, omdat uw woord zo schandelijk wordt vergeten. Mijn vijand ziet dat met verachting aan. Uw woord is rein, dat mag gelouterd heten. Uw knecht wil zich daar dagelijks mee beraan, hij heeft het lief, wel het hem zijn plicht doet weten. Psalm 119, vers 70. We zullen voor u lezen uit het boek Samuel, het eerste boek van Samuel, hoofdstuk 17, vers 1 tot en met 37. Vooraf lezen we voor u uit de Nederlandse geloofsbelijdenis, artikel 24, wat handelt van de heiligmaking des mensen en de goede werken. Wij geloven dat dit waarachtig geloof in de mens gewrocht zijnde door het gehoor van het woord Gods en de werking des Heilige Geestes hem wederbaart en maakt tot een nieuwe mens en doet hem leven in een nieuw leven en maakt hem vrij van de slavernij der zonde. Daarom is het zover vandaar dat dit rechtvaardigmakend geloof de mensen zou doen verkouden in een vroom en heilig leven. Dat zij daarentegen zonder ditzelfde nimmer meer iets doen zullen uit liefde tot God, maar alleen uit liefde tot zichzelf en uit vrees van verdoemd te worden. Zo is het dan onmogelijk dat dit heilig geloof ledig zij in de mens. Aangezien wij niet spreken van een ijdel geloof, maar van zulk een, het welke de schrift noemt, een geloof dat door de liefde werkt. Dat de mens beweegt om zich te oefenen in de werken, die God in zijn woord geboden heeft. Welke werken, als zij voortkomen uit de goede wortel des geloofs, goed en bij God aangenaam zijn, overmits zij allen door zijn genade geheiligd zijn. Intussen komen zij niet in rekening om ons te rechtvaardigen, want het is door het geloof in Christus dat wij gerechtvaardigd worden, ook eer wij goede werken doen. Anderszins zouden zij niet meer kunnen goed zijn dan een vrucht des booms goed kan zijn voordat de boom goed is. Zo doen wij dan goede werken, maar niet om te verdienen, want wat zouden wij verdienen? Ja, wij zijn in God gehouden voor de goede werken die wij doen, en niet Hij in ons, aangezien Hij het is die in ons werkt, beide het willen en het werken naar zijn welbehagen. Laat ons dan letten op hetgeen dat er geschreven staat. Wanneer gij zult gedaan hebben al hetgeen u bevolen is, zo zegt, wij zijn onnutte dienstknechten, want wij hebben maar gedaan hetgeen wij schuldig waren te doen. Intussen willen wij niet loochenen dat God de goede werken beloont, maar het is door zijn genade dat hij zijn gave kroont. Voorts, al is het dat wij goede werken doen, zo gronden wij toch onze zaligheid niet daarop. Want wij kunnen geen werk doen of het is besmet door ons vlees en ook strafwaardig. En al konden wij er één voortbrengen, zo is toch de gedachtenis van één zonde genoeg dat het van God zou verworpen worden. Alzo dan zouden wij altijd in twijfel staan, herwaarts en derwaarts drijvende zonder enige zekerheid. En onze arme consciëntie zouden altijd gekweld worden, indien zij niet steunde op de verdiensten van het lijden en sterven van onze zaligmaker. 1 Samuel 17, vers 1 tot en met 37. En de Filistijnen verzamelden hun heer ten strijde en verzamelden zich te Socho dat in Juda is. En zij legerden zich tussen Socho en tussen Azeka aan het einde van Damim. Doch Saul en de mannen Israëls verzamelden zich en legerden zich in het Eikendal en stelden de slagorde tegen de Filistijnen aan. De Filistijnen nu stonden aan een berg aan de gene en de Israëlieten stonden aan een berg aan deze zijde en de vallei was tussen hen lieden. Toen ging er een kampvechter uit het leger der Filistijnen. Zijn naam was Goliath van Gat. Zijn hoogte was 6 ellen en een span. En hij had een koperen helm op zijn hoofd en hij had een schubachtig pansier aan. En het gewicht van het pansier was 5000 sikkelen koper. En een koperen scheenharnas boven zijn voeten en een koperen schild tussen zijn schouders. En de schacht zijner spies was als een weversboom. En het lemmer zijner spies was van 600 sikkelen ijzer. En de schilddrager ging voor zijn aangezicht. Deze nu stond en riep tot de slagorde Israëls en zeide tot hen, waarom zoudt gij lieden uittrekken om de slagorde te stellen? Ben ik niet een Filistijn en gij lieden knechten van Saul? Kiest een man onder u die tot mij afkomen. Indien hij tegen mij strijden en mij verslaan kan, zo zullen wij u lieden tot knechten zijn. Maar indien ik hem overwin en hem sla, zo zult gij ons tot knechten zijn en ons dienen. Verder zeide de Filistijn, ik heb heden de slagorde Israëls gehoond, zeggende, geef mij een man dat wij tezamen strijden. Toen Saul en het ganse Israël deze woorden van de Filistijn hoorden, zo ontzetten zij zich en vreesden zeer. David nu was de zoon van de Efraïtische man van Bethlehem Juda, wiens naam was Isaï, en die 8 zonen had. En in de dagen van Saul was hij een man, oud, afgaande onder de mannen. En de 3 grootste zonen van Isaï gingen heen. Zij volgden Saul na in de krijg. De namen nu zijn de 3 zonen die in de krijg gingen waren Eliab, de eerstgeborene, en zijn 2e Abinadab en de 3e Samma. En David was de kleinste, en de 3 grootsten waren Saul nagevolgd. Doch David ging heen en kwam weder van Saul om zijn vader schapen te weiden te Bethlehem. De Filistijn nu trad des morgens vroeg en des avonds, alzo stelde hij zich daar 40 dagen lang. En Isaï zeide tot zijn zoon David, neem toch voor uw broeders een eva van dit geroost koren en deze 10 broden en breng ze terloop in het leger tot uw broederen. Maar breng deze 10 melkkazen aan de overste over 1000 en gij zult uw broederen bezoeken of het hun wel gaat en gij zult van hen pand medenemen. Saul nu en zij en alle mannen Israëls waren bij het Eikendal met de Filistijnen strijdende. Toen maakte zich David des morgens vroeg op en hij liet de schapen bij de hoede En hij nam het op en ging heen, gelijk als Isaïa hem bevolen had. En hij kwam aan de wagenburg, als het Heer in slagorde uittoog en men ten strijde riep. En de Israëlieten en de Filistijnen stelden slagorde tegen slagorde. David nu liet de vaten van zich onder de hand van de bewaarder der vaten en hij liep ter slagorde. En hij kwam en vraagde zijn broederen naar hun welstand. Toen hij met hen sprak, zie, zo kwam de kampvechter op. Zijn naam was Goliath, de Filistijn van Gat, uit het Heer der Filistijnen. En hij sprak achtervolgens die woorden en David hoorde ze. Doch alle mannen in Israël, als zij die man zagen, zo vluchtten zij voor zijn aangezicht en zij vreesden zeer. En de mannen Israël zeiden, hebt gij lieden die man wel gezien die opgekomen is? Want hij is opgekomen om Israël te honen en het zal geschieden dat de koning die man die hem slaat met grote rijkdom verrijken zal. En hij zal hem zijn dochter geven en hij zal zijn vaders huis vrijmaken in Israël. Toen zeide David tot de mannen die bij hem stonden, zeggende, wat zal men die man doen? Die deze Filistijn slaat en de smaad van Israël wendt? Want wie is deze onbesneden Filistijn, dat hij de slagorde van de levende God zou honen? Wederom zeide hem het volk achtervolgens dat woord, zeggende, alzo zal men de man doen die hem slaat. Als Eliab zijn grootste broeder hem tot die mannen hoorde spreken, zo ontstak de toren van Eliab tegen David. En hij zeide, waarom zijt gij nu afgekomen en onder wien hebt gij de weinige schapen in de woestijn gelaten? Ik ken uw vermetelheid en de boosheid uw harten wel, want gij zijt afgekomen opdat gij de strijd zaagt. Toen zeide David, wat heb ik nu gedaan? Is er geen oorzaak? En hij wendde zich af van dien naar een ander toe en hij zeide achtervolgens dat woord. En het volk gaf hem weder antwoord achtervolgens de eerste woorden. Toen die woorden gehoord werden die David gesproken had en in de tegenwoordigheid van Saul verkondigd werden, zo liet hij hem halen. En David zeide tot Saul, geen mens ontvallen het hart om zijnentwil. Uw knecht zal heen gaan en hij zal met deze Filistijn strijden. Maar Saul zeide tot David, gij zult niet kunnen heen gaan tot deze Filistijn om met hem te strijden, want gij zijt een jongeling en hij is een krijgsman van zijn jeugd af. Toen zeide David tot Saul, uw knecht weidde de schapen zijns vaders, en er kwam een leeuw en een beer en nam een schaap van de kudde weg. En ik ging uit, hem na, en ik sloeg hem en redde het uit zijn mond. Toen hij tegen mij opstond, zo vatte ik hem bij zijn baard en sloeg hem en doodde hem. Uw knecht heeft zo de leeuw als de beer geslagen. Alzo zal deze onbesneden Filistijn zijn, gelijk een van die, omdat hij de slagorde van de levende God gehoond heeft. Verder zeide David, de Heere, die mij van de hand des leeuws gered heeft en uit de hand des beers, die zal mij redden uit de hand van deze Filistijn. Toen zeide Saul tot David, ga heen, en de Heere zij met u. Tot zover.
We willen zingen uit de 74ste psalm, de versen 10 en 17. Hoe lang, o God, zal in dit zwaar verdriet de vijand ons zijn wrede trotsheid tonen? Zal hij uw naam in eeuwigheid dan honen? Nee, het kan niet zijn, dat duldt uw glorie niet. Herdenk, mijn God, herdenk die wonderdaan, want een dwaas geslacht heeft uw naam gelasterd. Psalm 74, de versen 10 en 17. Gemeente, met de hulp des Heren willen we vanavond het gedeelte wat wij samen hebben gelezen overdenken. We lezen u nog eens Samuel 17 en daar van het 8e vers. Deze nu stond en riep tot de slagorde van Israël en zeide tot hen: waarom zoudt gij lieden uittrekken om de slagorde te stellen? Ben ik niet de Filistijn? En gij die de knechten van Saul, kiest een man onder u die tot mij afkomen. David op het slagveld. Een honende kampvechter. De verzen 1 tot en met 11. Een verontwaardigde David. De verzen 12 tot en met 30. Een ootmoedige geloofsheld, de verzen 31 tot en met 37. Dus David op het slagveld, een honende kampvechter. We lazen net vers 8. We horen Goliath. Honende kampvechter, die de slagorde van Israël hoont. Maar als hij Israël hoont, hoont hij ook de God van Israël. En wie Gods volk aanraakt, raakt Gods oogappel aan. Ernstige waarschuwing, een verontwaardigde David. David wordt door zijn vader gezonden. En als hij dit dan allemaal hoort, wat de Filistijn zegt, dan wordt David verontwaardigd. Is er dan niemand die deze onbesneden Filistijn tegemoet durft te gaan om hem neer te vellen? David zegt: u hebt de Heere mee als u gaat. De overwinning ligt aan onze kant. Maar er is er niet één die durft. En dan werkt God in het hart van David. De wil om te gaan. Door de geest wordt hij gewillig gemaakt. Aangegord. Hij twijfelt er niet aan. Of hij zal straks deze Filistijn slaan. En zo wordt hij naar koning Saul geleid en horen we hem heel ootmoedig. Hij zegt 3 keer uw knecht, maar anderzijds als een geloofsheld spreken. Dat is onze derde gedachte. Kinderen, ik dacht dat Goliath vanavond zou sneuvelen, maar dat is niet zo. Toen ik het hoofdstuk ging lezen gisteren, dacht ik, daar ligt zoveel onderwijs in, daar moeten we eerst wat van zeggen. Is nu bij misschien naar de kerk gekomen om te horen dat vanavond David zijn slinger pakt en Goliath neervelt. We leven en welzijn de volgende maand. Maar luister nu ook maar goed. Ik hoop dat je net zo gelukkig dan David wordt. Filistijnen komen in het land. Onder Samuel zijn ze vernederd geworden. Hebben we gezien in het achterliggende. En toen zijn ze de hele tijd van Samuel niet meer in Israël geweest. Toen hadden ze het geleerd voor een poosje. Maar naarmate koning Saul ongehoorzaam is aan God, komen de vijanden weer terug. Zo zien we het hier ook. Ze zijn er weer. Hoe komt dat nu? Luister. De eerste plaats gemeente zien we onophoudelijk de hele wereldgeschiedenis door tot op de dag van vandaag de strijd tussen het slangenzaad en het vrouwenzaad. Het vrouwenzaad is in Israëls lendenen. Dat weet het slangenzaad En het slangenzaad heeft het op het vrouwenzaad gemunt. De Filistijnen willen Israël het liefst uitroeien. En nu is er een jonge man tot koning gezalfd. Zou de Satan dat al weten? Heeft hij het op de jonge David gemunt? Straks staan ze tegenover elkaar, het vrouwenzaad en slangenzaad. Wat is de oorzaak dat de Filistijnen komen? Israël, toen ze door Jozua in beloofde land waren geleid, hebben we gezien, werd geroepen om alle vijanden uit het beloofde land te verdrijven. Ze mochten ze niet laten leven. Israël moest alleen wonen. De vijanden moesten ze uitdelgen. De Heere had hen dit land gegeven. Dat had hij aan Abraham beloofd. Laten ze vijanden in het leven, dan zullen ze erachter komen. Wat een les, gemeente. Er is nog een waarschuwende les. Samuel had koning Saul opdracht gegeven om de Amalekieten te verslaan. En dan spaart hij ten eerste de koning. Hij spaart het beste van de kudden. Hij doodt lang niet alle Amalekieten. Dat hebben we gezien bij de geschiedenis van Esther en Mordechai, waar Haman, de Agagiet, mogelijk een Amalekiet was, een nakomeling van koning Agag. De Heere heeft het koning Saul heel kwalijk genomen, omdat hij zo ongehoorzaam was aan de duidelijke opdracht die hij door de mond van Samuel had gegeven. Wat gebeurde er toen? En dat is vreselijk. Toen week de geest des Heren van Saul. En een boze geest verschrikte hem. De jonge David komt aan het hof, tokkelt op de harp. Dan wijkt de boze geest voor een tijd. Daarna komt hij weer terug. Mogelijk zijn de Filistijnen erachter gekomen dat de koning van Israël af en toe diepe depressies had. Dan nemen ze de kans waar. Als Israëls koning depressies heeft, dan heeft het volk geen leiding. Dan wordt het volk verward. Dan wordt het volk verzwakt. En dan komen ze. Meestal kwamen ze zo uit westelijke richting. Nu hebben ze een bepaalde tactiek. Ze komen meer de weg van het zuiden, zeggen de verklaarders. Dan liggen ze op een kruispunt. Dan kunnen ze ook zo de weg naar koning Saul makkelijk gaan. En ze willen hem hebben. Maar Saul hoort het en hij mobiliseert ook zijn soldaten. En daar liggen ze tegenover elkaar. Een les voor Gods volk. Voor ons allemaal. Let erop, de vijanden komen altijd terug. Gods kinderen zijn hier in het strijdperk van dit leven. Het kan niet zijn dat u hier op aarde absoluut geen last meer hebt van de driehoofdige doodsvijand, want ons leer- en troostboek zegt dat die niet ophoudt de levende kerk aan te vechten. De vijand komt steeds maar terug. Een les. Wij behoren afgezonderd te leven. Het wordt in onze maatschappij, tijd en cultuur steeds moeilijker. En toch, gemeente, moeten we elkaar erop blijven wijzen om zo dicht mogelijk bij het woord te blijven leven. En zo ver mogelijk bij de wereld vandaan leven. En zo weinig mogelijk wereldgelijkvormigheid toelaat. Het mag natuurlijk helemaal niet. Wij behoren afgezonderd te leven. Wij met onze kinderen dragen het teken van het verbond van Gods genade. En het is zo ingrijpend wanneer we achter de wereld aanhollen of wereldgelijkvormig zijn. Laten wij de zonde toe, onthoud dan dat de ene zonde met de andere zonde wordt gestraft. Dan wordt de zonde als een hellend vlak en dan is nog altijd waar dat de bezoldiging der zonde de dood is. En gemeente, weet u wat het volgende is? Dat is zo diep ingrijpend, dan wordt het waar, dan gaat de Heere wijken. En dan mogen wij wel vrezen. Wij leven samen in een tijd dat Gods volk verward is. Dat Gods volk zeer verzwakt is. Dat weet de vijand hoor. Dat weet Satan. En die vindt dat best. Dat weet de wereld. Die vindt het ook makkelijk. Hoe meer eenheid in de kerk, hoe meer last ze van de kerk hebben. Hoe meer verwarring, verdeeldheid, zwakte in de kerk, hoe minder last ze van de kerk hebben. Voelt u, wat een actuele stof gemeend. Het verbaasde me van gedeelte tot gedeelte. De vijand weet het, dat de kerk zo verzwakt is. En Satan valt de kerk, Gods kinderen, Gods volk aan op hun zwakke plek. En op het juiste ogenblik. Om ze ten val te brengen. Wat komt er al niet door de oorpoort binnen vandaag de dag? Jonge vrienden, ik zou willen dat je vanavond allemaal luisterde naar deze eenvoudige Bijbellezing. Zeg eens, wat komt er door de oorpoort allemaal binnen? Als we niet waakzaam zijn, wat laat de wereld ons horen? Wat laat de duivel ons horen? Welke muziek beluisteren we? Zeg eens heel eerlijk, kan het door de beugel of niet? Kan het de toets van Gods woord doorstaan of niet? Is het muziek die ons aftrekt van de eenvoudige dienst des Heren en van zijn woord? Of is het muziek die ons goede gedachten van God kan geven? Want dat is er ook. Er is muziek genoeg, jonge vrienden, waardoor we gesticht kunnen worden. We hebben kostelijke psalmen. En er is genoeg geoorloofde goede geestelijke muziek. Wat ziet en komt er allemaal door de oogpoort gemeend? We willen het niet weten. Wat er door de oogpoort allemaal in de zielen van jong en oud komt. Zou u durven zeggen wat u de achterliggende maand allemaal hebt gezien door de oogpoort? Ja, als het hier op een groot scherm verscheen, ik zou de eerste zijn die wegvluchtte. Hoeft niks te gebeuren. Er komt zo ontzettend veel door de oogpoort binnen en door de oorpoort binnen. En het verzwakt de kerk. Het verzwakt onze gezinnen. We worden verward en verdeeld. Het is wat, het juiste ogenblik, de juiste zwakke plek om ten val te brengen. Daar komt die reus, jongens, uit het tentenkamp van de Filistijnen naar voren gelopen. Hij is inderdaad zo'n 3 meter lang. Het is een kampvechter. Zoals er nog maar zelden een is geweest. Van top tot teen is deze man bewapend en beschermd en beveiligd. Hij heeft een koperen helm op zijn hoofd. Hij heeft een schubachtig pantsier aan, een harnas, dat zoals de schubben van een vis dus over elkaar valt, u begrijpt het wel. En het gewicht van dat harnas, dat was 5000 sikkelen koper, ongeveer een harnas van 60 kilo gewicht. Dan heeft die koperen scheenharnas boven zijn voeten om zijn benen te beschermen. Een koperen schild draagt hij tussen zijn schouders. Dan heeft hij een spies als een weversboom. Dat is geen boom die in de grond staat, maar een weversboom is een onderdeel van een weeftoestel. Het wijst erop, we komen de uitdrukking af en toe tegen, dat het niet zomaar een gewone speer was, maar een enorm groot, zwaar wapen. En die speer heeft een punt, en die punt alleen, die weegt al 7 kilo. Dus als deze Goliath met zijn speer gaat werpen, ja, berg u dan maar. En de schilddrager die gaat voor zijn aangezicht. Hij weet natuurlijk alles af te ketsen. Hem zal geen pijl bereiken. Zal geen pijl naar binnen gaan. En ook geen wapen. Dat ben ik nu van nature. Zo sta ik tegenover God. Met hoog verheven schilden zeg ik, wijk van mij, want aan de kennis van uw wegen heb ik geen lust. Heere, laat me maar een ogenblik met rust en nog van het leven genieten. De kerkmens van nature, die niet onvoorwaardelijk buigt, kunnen we met Goliath vergelijken. Wees eerlijk, wees heel eerlijk. Zou u willen dat er vanavond een pijl trof in uw ziel? En dat u vanavond als een verloren zondaar aan Gods voeten lag? Natuurlijk wilt u dat. Of? Misschien met Augustinus, Heere, bekeer me, maar wacht nog even. Dus toch iets van, wijk nu nog maar even van me. Hoog verheven schild, is toch wat gemeend. Hier zien we een type van de Satan. Diabolos, de duivel. Deze Goliath kende God van Israël niet. Anders zou hij zo niet spreken en zo niet tekeer gaan. Want dan gaat hij spreken, dan gaat hij Israël honen, dan gaat hij het leger en de soldaten en koning Saul zelf uitdagen. Hij zegt, nu hoeven we toch de hele legers niet te laten vechten. En hij stelt een tweegevecht voor, een zogenaamd tweekamp. Kiest u maar één uit uw midden en laat hem maar naar mij toekomen. Dan zullen we samen vechten. Als uw soldaat het wint, dan zijn de Filistijnen u tot knechten. Maar als ik het van uw soldaat win, dan bent u de Filistijnen tot knechten. Kiest u een man. Israël vreest en beeft. En die kampvechter die staat daar tussen die twee legers in. Hij is ondoordringbaar. De volgende dag, jongens, komt hij weer. En staat hij daar weer te snoeven. De volgende dag, daar staat hij weer. Dan is het Sabbat. Daar komt hij weer. 14 dagen. 3 weken. 5 weken. 40 dagen, kinderen. Heren, houdt dat nu nooit op? Nee, dat houdt nooit op, volk van God. Dat houdt nooit meer op. Zolang u aan deze zijde van het graf en de eeuwigheid bent. De rust is u niet toebetrouwd. Dat zijn maar uurtjes van korte duurtjes. Dat is zo genoten, zo weer toegesloten. Daar staat hij, 40 dagen. En dat volk van Israël voelt zich al krachtelozer, al machtelozer, al hulpelozer, hoe langer hoe meer bevreesd. En de hel is brutaal. En de hel schaamt zich nooit. Ze komt steeds dichterbij. De Filistijnen zijn gewoon de grens overgetrokken. Ze zijn gewoon het land van Gods volk binnengekomen. Ze zijn gewoon het erfdeel des Heren binnengekomen. De wereld, de vijand, is toch wat, steeds dichterbij. Ze dringen zich steeds meer op Gods volk aan. Waar ze geen erg in heeft, de vijand, hoe dichter bij Gods volk, hoe dichter bij hun einde. Want Satan is een overwonnen vijand. En de wereld is ook een overwonnen vijand. Wordt Gods volk gesmaad, wordt de God van dat volk ook gehoond. Wordt het volk gelasterd, wordt Gods naam ook gelasterd. Het is niet alleen een aanslag op het volk van God, het is ook een aanslag op de God van dat volk. Het is ook een aanslag op de zaligheid van dat volk. Want Christus is in dat volk. En Gods volk. O gemeend. Steeds meer in het nauw gedreven. Steeds meer. Luister eens. De Heere gaat ruimte maken. Als wij het niet meer weten. Als van uw kant nooit meer kan. Als u staat te zwijgen. En als u op de smader niets meer weet te antwoorden. Als u geen kant meer op kunt. Als alle hoop u gans ontvalt en niemand zorgt voor uw ziel. Gaat God voor een verlosser zorgen. Koning Saul die hoopt nog steeds met een ijdele hoop dat er één uit zijn mannen straks komt om te zeggen van mijn heer de koning, ik wil wel hem gaan verslaan, maar. En Jonathan dan jongens, waar is Jonathan? Waar is Jonathan? Jonathan was al meer vol heldenmoed de Filistijnen tegemoet gegaan. Met zijn wapendrager. En de een voor de ander viel voor zijn aangezicht. Waar is Jonathan? Gemeente, Jonathan is er niet. De heldenmoed ontbreekt hem. God maakt plaats voor David. Maar nog een kant. Er ligt schuld bij het volk. Zullen we erom denken, gemeente? Zullen we erom denken? En wie we ook zijn, maar nooit naar Gods knechten te veel wijzen, breng hun nood maar in de binnenkamer. Want dat het zo gaat ontbreken aan de kampvechters, aan Christus zijde, daarvan ligt de schuld niet bij Christus, maar daar ligt de schuld bij de kerk in zijn algemeenheid. Jonathan heeft geen moed meer. Jonathan is verscholen. De rechtvaardige zal te dien tijd zwijgen, want het zal een boze tijd zijn. De andere kant, David is al gezalfd. Het volk weet het niet. Maar de verlosser is er al. Gezalfd met de Heilige Geest. Met de heilige zalfolie. Hij is van eeuwigheid verordineerd om koning over Israël te zijn. Is het volk in nood, dan zal hij komen om het volk te verlossen. Heerlijk type van Christus, van eeuwigheid verordineerd, met de Heilige Geest gezalfd. De Vader was in heilige nood. Hoe zal ik zonder de kinderen zetten? Geven dat gewenste land. Ze zijn van me afgevallen. Ze hebben de Satan verkoren tot hun overste. Ze hebben het verbond verbroken. Ze hebben zichzelf in de lichamelijke en geestelijke dood geworpen, geheel ellende gemaakt. Wie zal tot mij genaken om met zijn hart borg te worden? Hoe zal ik zonder de kinderen zetten? En daar komt de tweede persoon, in dat goddelijke wezen, de eeuwige Zoon des Vaders. Ik heb lust, o mijn God, om uw welbehagen te doen, en uw wet is in het midden mijns ingewands. Zie, ik kom, ik kom. Dat volk dat is in nood, Christus van eeuwigheid verordineerd. Voor Adam viel, had God al voor een verlosser gezorgd, kostelijk toch. Ik heb hulp besteld bij een held. Ik heb een verkorene uit het volk verhoogd. Ik heb David mijn knecht gevonden. Hem met heilige zalf aan mij en het rijk verbonden. David als type van de grote Davidszoon, die uit zijn nageslacht voortkomen zal. Zo hij vertoeft, bent u in nood. Zo hij vertoeft, verbijt hem. Hij zal gewisselijk komen. Hij zal niet achterblijven. God spreekt nog hoor. Dan hier, dan daar. Ik hoorde het vandaag nog. God spreekt nog. Tot de zijne. Tot zijn volk. Tot zijn ellendig Sion. Tot zijn volk in de nood en in de smart. In de zorg, in de problemen, dan betoont hij plotseling van dat volk af te weten. Dan mag dat volk plotseling ervaren dat God hulp besteld heeft bij een held. Een verkorene uit het volk heeft verhoogd. Weet ge, God zal eindelijk helpen hoor. U die nu klaagt, verbijt den Heere en op zijn toekomst. Hebt acht. Staat ge te beven tegenover de vijanden. Moet ge klagen in mij is geen kracht tegen die grote menigte. Ik zal nog een der dagen door de hand van Goliath omkomen. Luister. Isaïe. Zijn drie oudste jongens zijn in het leger. En hij weet het, er is oorlog. Tegen de Filistijnen. Isaïe is al ouder aan het worden. Hij is bezorgd voor zijn drie jongens. Deze oude vader in Israël. Hoe zou het gaan? Zal hij ze nog levend terugzien? Ik heb het gelukkig zelf nooit meegemaakt. Ik zou nog kunnen gebeuren natuurlijk. Maar ik heb het wel eens gehoord. Horen vertellen van mannen die als soldaat tegen de Duitsers hebben gevochten in de meimaand 1940. En dat er tegen die vader gezegd wordt, werd je zoon is omgekomen, hij is gesneuveld. En later stond hij toch voor de deur. Hoeveel vaders hebben niet hun jongens verloren? Isaïe, hij is bevreesd. Daar roept hij zijn jongste zoon, dat is David, die is bij de schapen. is teruggekomen van Saul, staat er. En hij roept David en hij geeft hem het een en ander mee. Isaï zeide tot zijn zoon David, neem toch voor uw broeders een eva van dit geroost koren en deze 10 broden en breng ze ter loop in het leger tot uw broederen. Breng deze 10 melkkazen aan de overste over 1000 en ge zult uw broederen bezoeken. Of het hun wel gaat, dat moet je wel vragen. En dan moet je een pand, een bewijs van ze mee terugnemen dat ze nog leven. De zorg van vader Isaï om zijn zonen. Uw kinderen liggen u aan het hart, vaders en moeders. Ze verkeren in velelei gevaren. Lichamelijke en geestelijke. Misschien nog wel meer dan de jongens van Isaï. Bent u ook bezorgd? Klaagt u hun nood ook elke dag aan God? Smeekt u ook 3 keer op een dag om de bekering van uw kinderen? Ze van tijdelijke nooddruft voorzien, dat gaat meestal nog wel. Maar er zijn ouders in ons midden die rusten eigenlijk niet voordat ze een bewijs hebben dat hun kind leeft. Geestelijk leeft. Ik hoop dat er veel ouders zulke bewijzen krijgen. Volk van God, God zorgt voor u hoor. Als Isaï dat al doet, zou dan die hemelse vader niet voor zijn kinderen zorgen? In het strijdperk van dit leven? Zijn brood wordt hem gegeven. Zijn wateren zijn hem gewis. En daarbij, God gaf zijn zoon. Zijn enige, die hij lief had, zijn schootzoon, de Heere Jezus Christus, die zich van eeuwigheid borg stelde. En God de Vader was volkomen tevreden met de borgstelling van zijn zoon. Toen riep hij in de volheid des tijds zijn zoon, mijn zoon, ga naar deze aarde. En Christus was gewillig om de wil van zijn vader te doen. En al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gezonden heeft, opdat een iegelijk die in hem gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Want gelijk Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, alzo moest de zoon des mensen verhoogd worden, opdat een iegelijk die in hem gelooft, niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Christus, hij schaamde zich niet om de zijne zijn broeders te noemen. Hij is zijn broederen in alles gelijk geworden, uitgenomen de zonde. Hij is zijn broederen in alles gelijk geworden, opdat hij hun een barmhartig en getrouw hoge priester zou zijn. In de dingen die te doen waren, opdat hij God zijn vader de losprijs zou gaan opwegen. En opdat hij zijn kerk zou gaan loskopen met de prijs van zijn dierbaar hartebloed. David luistert, David is gehoorzaam, David gaat gewillig in opdracht van zijn vader naar het slagveld. Met de broden en het gerooste koren en de 10 melkkazen. En dan komt hij aan de Wagenburg. Ik lees uw kanttekening 22, dat is aan die plaats waar het leger met bagage, wagens, mogelijk ook legerwagens misschien, als besloten en omsingeld was. Dus ter bescherming en ter beveiliging hadden ze een wagenburg waar het leger achter gelegerd lag. En daar is hij nu en daar laat hij alles achter. En terwijl hij daar is, dan hoort hij een groot geroep. Het is alsof de soldaten worden opgeroepen om naar de frontlinie te komen. En daar komt Goliath weer tevoorschijn. Spreekt en roept en hoont en daagt Israël uit. Is het op de jonge David gemunt? Die nu in het leger gekomen is. Dus Satan weet heel veel. Het vrouwenzaad is nu wel heel dichtbij. David gezalfd met de Heilige Geest tot koning. En wat doet David? Hij gaat mee met de anderen. En hij ziet de reus Goliath. Hij hoort hem. David raakt verontwaardigd. Het volk loopt vlucht weg, de soldaten. Anderen staan nog even wat na te praten. Heb je het wel gezien, zeggen ze tegen David. Gemeente, we hoeven niet boven die soldaten van Saul te gaan staan hoor. Er is een volk in ons midden die weten wat de reus van het ongeloof is. Die weten wie de reus van de zonde is. Die weten wie de reus van deze wereld is. Die weten de reus van hun onverbeterlijk verdorven zondaarsbestaan. Die zijn er ook achter gekomen dat ze in eigen kracht die reuzen nooit overwinnen kunnen. Dat is een onmogelijkheid. De reus van ongeloof. Hoe krijgen ze die geveld? Dat kan alleen door 's Heren alvermogen. Door 's Heren hand alleen. Anders kan dat niet. De reus van de wereld. Daar hebben ze Christus voor nodig. Die de wereld overwon. De reus van de zonde, daar hebben ze diezelfde verwinnaar in de strijd voor nodig, die de zonde voor zijn kerk heeft teniet gedaan. En die de wereld heeft overwonnen. O, de reus van hun verdorven bestaan, daar hebben ze hem voor nodig, van wie we zo kostelijk lazen, dat hij gegeven is tot heiligmaking. Voor een volk dat moet inleven uit u wordt er geen vrucht meer in der eeuwigheid. De reuzen. Komen de reuzen op hen af? Hebben de reuzen de overhand? Horen ze de reuzen snoeven en honen en smaden? Dan denkt er een volk, ik kom nog voor eeuwig om. Ik ben straks nog voor eeuwig verloren, verloren, verloren. David raakt verontwaardigd. De ware liefde tot God in zijn ziel is de oorzaak. De tere godsvrezen in zijn binnenste kan het niet vragen, niet verdragen, dat zijn God, die hij lief heeft en dient en vreest en bemint, dat die God gelasterd wordt, gehoond wordt, gesmaad wordt. De ere Gods is David op de ziel gebonden. Het is vrucht van de grote Davids zoon, die op de aarde zou komen om altijd de eer van zijn vader te bezorgen. Toen Christus naar deze aarde kwam, toen kwam de Satan op hem af. 40 dagen lang verzocht Satan Christus in de woestijn om hem tot ongehoorzaamheid te bewegen, om hem ten val te brengen, om kwade gedachten in zijn ziel te leggen. Christus is staande gebleven. De duivel had op hem geen vat. Ga weg, Satan. Gij verzint niet de dingen die God zijn, maar die der mensen zijn. O Christus, hij is staande gebleven om zijn volk te hulp te komen in het strijdperk van dit leven. Vanwege al die reuzen die het op hun ondergang gemunt hebben. Geen noodvolk, het zijn overwonnen reuzen. Ze kunnen slechts uw lichaam doden als dat toegelaten wordt, maar uw ziel niet. Vrees dan maar veel meer hem die beide ziel en lichaam kan verderven in de hel. Vrees God. Luister volk. Hij hoort de smaad waarmee zijn volk wordt gehoond. Want dan honen ze de koning van dat volk. En onthoud het maar, dat betekent hun ondergang. Volk van God, hij ziet uw vrees. Hij weet hoe bang u bent voor die reuzen. Dat er in u geen kracht is. Dat u van ver staat te beven. En dat u soms vlucht en het niet meer weet. Dan neemt hij het voor u op. Koning Saul heeft een beloning uitgeloofd. En dat wordt tegen David gezegd. Dan vraagt hij wat? Wat heeft koning Saul uitgeloofd? Is dat echt waar? Heeft hij dat gezegd? Grote rijkdom? Krijgt die man zijn dochter tot een vrouw? Wordt het hele gezin, het huis van zijn vader, vrij verklaard? Krijgt hij vrijheid van alle dienst en van belastingen mogelijk? Hoe kan dat dan? Dat er niemand is die komt? Dan zou de een de ander moeten verdringen. In plaats van te vluchten. De overwinning is aan onze kant, zegt David. Want God is aan onze zij. Hij ondersteunt ons in het lijden. David is verontwaardigd. Nee, David vraagt niet naar die beloning omdat het David daarom te doen is. Het is David om de eer des Heren te doen. Het is David om de naam van zijn God te doen. David heeft iets van Christus. Hij wil opkomen voor de naam en de zaak van de God van Israël. Toch liggen er mooie lessen in gemeend. Luister eens. Christus, de grote Davidszoon, is het strijdperk binnengetreden. Is op het slagveld gekomen en heeft de strijd aangebonden. De leeuw uit de stam van Juda. Hij is gekomen om te strijden tegen die driehoofdige doodsvijand die hij zal gaan overwinnen en zal gaan verpletteren. Waarom? Om drieërlei oorzaak, om een drieërlei beloning. Om zijn volk eeuwig rijk te maken in God. om al de zijnen tot zijn bruid te werven en te nemen, om ze straks de bruiloftzaal binnen te leiden van het avondmaal van de bruiloft des Lams. Om al de zijnen voor eeuwig te ontslaan van alle slavendienst. Hoort u dat? Want het schepsel, als met opgestoken hoofden, verwacht de openbaring der kinderen Gods, op hopen dat ook het schepsel zelf zal vrijgemaakt worden van de dienstbaarheid der verderfenis tot de vrijheid der heerlijkheid der kinderen Gods. Nu volk, daar moet u maar wat strijd voor over hebben. Een strijdperk van dit leven. Want de strijd is niet te waarderen tegen de heerlijkheid die aan u zal geopenbaard worden in de laatste tijd. David vraagt ernaar omdat het hem verbaast dat er niemand is. Het schenden van de eer van God zet ze gemoed als in vuur en vlam tegen de reus Goliath. En dat geeft hij te kennen, wat hij wil gaan doen. We zouden zeggen, Israël is blij. Nou, ze vertrouwen de zaak niet. Ze denken dat is alleen maar overmoed van een vurige jongeling. En zijn oudste broer Eliab roept hem even bij hem. Wat verbeeld je je wel niet? Bij wie heb je eigenlijk de schapen van pa gelaten? Je bent zeker zomaar gekomen om eens te kijken hoe de strijd verliep. Wat heb ik met u te doen, zegt David. Is er geen oorzaak soms? Hoor je dan niet, Eliab, dat hij de God van Israël hoont en zijn naam lastert? Gemeente Eliab staat zijn eigen vrijheid in de weg. Zo ellendig ben ik ook. Wat een les toch. Wat een les toch. Om nu niet te buigen onder Gods wil en zijn raad en zijn leiding en zijn welbehagen. Want Eliab wist echt wel hoor, dat zijn broer David gezalfd was met de heilige zalfolie. Tot koning over Israël. En nu staat hij David in de weg. En nu staat hij zijn eigen behoud in de weg. O gemeente, het is toch wat. Ik ben een vijand van vrije genade. Ik ben de vijand van de verlossing door een ander. Het liefst doe ik het zelf. En als ik het zelf niet vertrouw, dan geef ik het ook niet graag uit handen aan een ander. Totdat de Heere me zo ontdekt en overtuigt en ontgrond en ontledigt en ontkracht en ontbloot, dat er niks overblijft. Ik heb een vraag. Waar zijn de kampvechters aan de zijde van koning Jezus? Zoals weleer de kerkvaders, de reformatoren, de nadere reformatoren, Gods knechten, de 19e eeuw, 20e eeuw, waar zijn ze? Die de waarheid verdedigden. Die voor de waarheid pal stonden. Die te doen was om de zuivere prediking van Gods woord. Om de schriftuurlijk bevindelijke waarheid. Om de gangen van Sions vorst en heer te prediken. En de gangen van Sions volk. Waar zijn ze? Toen zeide David, wat heb ik nu gedaan? Is er geen oorzaak? En hij wendt zich af van die naar een ander en hij zeide achtervolgens datzelfde woord en het volk gaf hem weder antwoord naar datzelfde woord. Toen werden die woorden gesproken in de tegenwoordigheid van Saul. En Saul die laat hem roepen. We gaan eerst zingen. Psalm 52 vers 3. Gij grieft mij door uw schampere woorden, door taal die mij verbaast. Gij tracht mij door uw tong te moorden, maar beef, gij wordt wel haast door God, die uw gedrag verfoeit voor eeuwig uitgeroeid. Psalm 52 vers 3. David op het slagveld, een honende kampvechter, een verontwaardigde David, een ootmoedige geloofsheld, Saul laat David roepen. Daar staan ze. David zeide tot Saul, geen mens ontval het hart om zijnentwil. Uw knecht zal heen gaan en hij zal met deze Filistijn strijden. Maar Saul zeide tot hem, gij zult niet kunnen heen gaan tot deze Filistijn om met hem te strijden. Gij zijt een jongeling en hij is een krijgsman van zijn jeugd af. Toen zeide David tot Saul, uw knecht, hij weidde de schapen van zijn vader en er kwam een leeuw en er kwam een beer en nam een schaap van de kudde weg en ik ging uit hem na. En ik sloeg hem en redde het schaap uit zijn mond. Toen hij tegen me opstond, zo vatte ik hem bij zijn baard. En ik sloeg hem en doodde hem. Uw knecht heeft zowel de leeuw als ook de beer geslagen. En alzo zal deze onbesneden Filistijn zijn, gelijk een van die, omdat hij de slagorde van de levende God gehoond heeft. Verder zeide David, de Heere, die is het, die mij van de hand van de leeuw heeft gered en ook uit de hand van de beer. Die zal me redden uit de hand van deze Filistijn. Dan zegt Saul tot hem, ga heen. De Heere zij met u. Gemeente, dit is geloofstaal. Geen overmoed, maar geloofstaal. Hier spreekt het geloof in God, de Almachtige. Kinderen, David heeft als het ware zijn leven gesteld voor zijn schapen. Hij hoefde niet voor zijn schapen te sterven, David niet. Maar hij waagde zijn leven toch bijna. Door een beer te grijpen en door die leeuw met zijn baard te grijpen en uit elkaar te scheuren. David. Nee, gemeente, geen overmoed. Het is ootmoed. Ootmoedige geloofstaal. Tot drie keer toe zegt hij tegen Saul, uw knecht. Uw knecht. Uw knecht. En dan wijst hij op de verbondsgod. De ik zal zijn die ik zijn zal. De God van Israël. De onveranderlijke. Die heeft hem geholpen uit de hand van de leeuw en uit de hand van de beer. En diezelfde God, zegt David, zal mij ook redden uit de hand van deze onbesneden Filistijn. David wijst op de grote daden des Heeren. David, kinderen, heeft wellicht de geschiedenissen van de Richters wel enigszins gekend. David heeft mogelijk de geschiedenis van Simson wel gekend. En Simson heeft ook in Gods kracht onuitsprekelijke grote tekenen en wonderen gedaan. De Heere gaf hem zo ontzettend veel kracht. En David heeft datzelfde ook al een paar keer ondervonden. Staat zo kostelijke Hebreeën 11. Door het geloof is Rahab de hoorn niet omgekomen met de verspieders. Wat zal ik nog meer zeggen? De tijd zal me ontbreken. Zal ik verhalen van Gideon, van Barak, van Samson, van Jefta, van David, van Samuel, van de profeten, welke door het geloof koninkrijken hebben overwonnen, gerechtigheid geoefend, de beloftenissen verkregen, de muilen der leeuwen toegestopt, de kracht van het vuur uitgeblust, de scherpte van het zwaard ontvloden, uit zwakheid krachten hebben gekregen, in de oorlog sterk geworden zijn, heel legers van de vreemden op de vlucht hebben gebracht. De vrouwen hebben hun doden uit de opstanding wedergekregen. Geloof nu is een vaste grond der dingen die men hoopt en een bewijs der zaken die men niet ziet. Het geloof dat verzet bergen. Met mijn God spring ik over een muur en dring ik door een bende. Het geloof. David wordt hier voorbereid op zijn taak als koning. Het is alsof we hem tegen Saul horen zeggen, ik moet gaan. Ik moet mijn opdracht hier vervullen. Ik kan niet anders. Uw knecht zal gaan. Uw knecht. Wat weet David zijn plaats tegenover koning Saul? Al is hij zelf ook gezalfd met de heilige zalfolie. Hij kent zijn plaats. Uw knecht. Uw knecht. Uw knecht. Dat vloeit nu uit de grote Davidszoon. Zijn Heere. God maakt zijn kinderen, zijn volk, zijn knechten. Klein. Ootmoedig. Dat ze hun plaats weten. David is hier ook een type van Christus. Uw knecht zal gaan. En zal de Filistijn slaan. Zie mijn knecht, zegt God de Vader, dien ik ondersteun. Mijn uitverkorene, in de welke mijn ziel en welbehagen heeft. Op hem zal mijn geest rusten. De geest des Heren, Heren is op mij, omdat de Heere mij gezalfd heeft, om een blijde boodschap te brengen de zachtmoedigen. Hij heeft mij gezonden op te verbinden de gebrokenen van hart, om de gevangenen vrijheid uit te roepen en de gebondene opening der gevangenis, om uit te roepen het jaar van het welbehagen des Heren en de dag der wraken onze Gods, om alle treurigen te troosten. Hij heeft Satans kop vermorzeld door zijn bitter lijden en sterven, door zijn dood en bloedstorting. De prijs der ziel dat rantsoen aan God in de tijd volkomen voldaan. Hij is opgestaan uit de doden en hij heeft overwonnen over dood, hel en graf. Hij vernederde zich diep, maar hij is uitermate verhoogd. De knecht des vaders, de zoon des levende gods, die op deze aarde kwam en gezegd heeft, ik ben de goede herder. Ik stel mijn leven voor de schapen. Mijn vader heeft mij lief, overmits ik mijn leven afleg voor mijn schapen. Ik leg het van mijzelf af. Ik heb macht hetzelfde af te leggen. En ik heb macht hetzelfde wederom te nemen. De gebod heb ik van mijn vader ontvangen. Ik ben de goede herder. Ik heb nog andere schapen die van deze stal niet zijn. Deze moet ik ook toebrengen. Zij zullen mijn stem horen. En het zal worden één kudde en één herder. Gemeente, doe niet als Eliab. Versmaad Christus niet. Acht zijn bloed niet onrein. Dan blijft er geen schuldoffer voor de zonde over. Versma die enige zalig maken niet. Dan zegt koning Saul, ga maar. En de Heere zij met u. Daar staat David. Tussen de twee legers. Tegenover Goliath. Kinderen. David is niet bang. De Heere is met hem. Wat zal dan een nietig mens hem doen? Amen. Psalm 89, het 20e vers. Gedenk de smaad die elk van uw knechten leidt, waarmee elk machtig volk mijn bang gemoed doorsnijdt. Het laatste vers uit de 89e psalm. verheft uw harten tot God en ontvangt de zegen des Heren. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.